Moet Booking.com zich meer inzetten voor abortus? Moet er beleid komen voor TikTok-ruime restaurants? En wat is mobility as a service en wanneer breekt het door? Welkom bij een nieuwe aflevering van Digitale Slagkracht, de podcast waarin we je bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het digitale landschap. Welke trends mag je niet missen? Welk nieuws moet je gehoord hebben? En welk bedrijf moet je volgen? Je hoort het hier. Welkom bij Digitale Slagkracht.
Oeh, yay! Woe. We zijn er weer.
We zijn er weer, aflevering 3, seizoen 4. We hebben nog een hoop digitale slagkracht te bespreken. We zijn nog lang niet klaar natuurlijk. Maar voordat we over de grens of verder kijken dan van ons, wat heeft van ons uitgevroten op het vlak van digitale slagkracht, jongens?
Nou, wij hebben dus een hele gave app gelanceerd. Daar heb ik wel vaker volgens mij ook in de podcast al over verteld. Dat is de app voor fysiotutors. Kai en Andreas, twee fysiotherapeuten, die hebben een heel platform gemaakt rondom het educeren van eigenlijk andere fysiotherapeuten. En ze hebben dus een app en we doen heel veel doorontwikkeling aan die app. En we hebben daar onlangs ook allerlei AI-achtige zaken aan toegevoegd. Onder andere text-to-speech in combinatie met een tool die heet 11 Labs. En wat je dan kan doen is, in de app hebben zij dus heel veel teksten die je kunt lezen. Ja. Maar die kun je dan ook laten voorlezen. En die kun je dan ook laten voorlezen in allerlei talen. Dus het maakt niet uit, die tekst is dan bijvoorbeeld in het Engels. Maar je kan gewoon zeggen, of hij leest gewoon de tekst en leest hij met Engels. Maar het is dus in elke taal is dat beschikbaar. Dus dan kun je gewoon in je eigen taal, kun je gewoon die hele tekst lekker luisteren.
Kunnen wij met onze podcast ook bijna doen eigenlijk?
Ja, zeker.
We gaan international zo ook te horen.
Hè? Ja, absoluut. Nou, wat ze ook aan doen zijn, zij maken ook zelf podcasts. En die maken ze dan ze maken gewoon één versie in één taal.
Ja.
En met 11 Labs wordt dat dan bijvoorbeeld in het Frans en in het Duits en in het Spaans. En dan met hun eigen stemmen.
Oh, dat is echt heel bijzonder.
Ja, dat is echt heel bijzonder, ja.
Ja.
Ja, ik heb dat ook wel eens gezien inderdaad. Zo'n die toepassing die jouw stem dan gewoon omzet in een andere taal. Maar dan wel jouw stemgeluid blijft
klink
gebruiken.
Klink je dan nog steeds een beetje, bij wijze van spreken, Danglish?
Nee.
En het dat pakt Spaans wel accent, een native accent.
Oh, dat wel.
Okay. Ja. En het grappige daaraan is dus dat Kai en Andreas, die komen uit Duitsland. Dus die hebben een Duits accent. Dus die podcast is in het Nederlands. En dan hoor je hun met een Duits accent. Of ze doen het in het Engels met een Duits accent, moet ik zeggen.
Ja.
En als je hem dan dus door 11 Labs haalt en je hebt de Nederlandse variant, dan hebben Kai en Andreas opeens geen Duits accent meer. Dus dat is eigenlijk, terwijl ze dat normaal wel hebben. Dus dat is eigenlijk extra grappig.
Ja.
Maar,
dat is wel opmerkelijk, ja.
Nee, maar het werkt echt ongelooflijk goed. Dus het is echt een hele leuke nieuwe
integratie.
Ja.
Ja.
Nou, moeten
echt
wij misschien ook eens een keertje naar kijken dan, jongens.
Ja, sowieso, sowieso een hele nuttige app. Ja.
Ja.
Dus. Oké, nou interessant. Dus fysiotutors, dus de app gemaakt en doorontwikkeld.
Ja, dat alles is nog steeds alles.
Zeker.
Ja, ja.
Gemaakt en
ontwikkeld. Gemaakt en ontwikkeld. Nou, dat is een mooie digitale slagkracht voorbeeld van ons. Maar zoals ik al eerder zei, laten we even verder kijken naar wat de rest van de wereld doet met hun digitale slagkracht. Tijd voor onze onderwerpen, jongens. Anna, trap hem af.
Ik trap hem af. Oké, top. Jongens, we zijn allemaal natuurlijk bekend met SaaS, maar ik ga het vandaag hebben over Maas. En waar staat Maas voor? Dat is Mobility as a Service. Ja, want alles moet natuurlijk een prachtige afkorting hebben. En wat Mobility as a Service wil zeggen is dat er verschillende software of apps zijn waarin je jezelf van A naar B kunt verplaatsen als reiziger. De trend is ontstaan uit Scandinavië en de Verenigde Staten.
Okay.
En wat het idee is, dat je met deelauto's, deelfietsen en deelscooters dus heel makkelijk van A naar B kunt verplaatsen. Nou, zijn er verschillende bedrijven die dat dus aanbieden. Dus in Amsterdam is bijvoorbeeld GoShare en Check. En je hebt ook deelfietsen. Maar ze willen dus integreren in één app. Dus in plaats van net als de NS of wat Google Maps doet. Dus die zeggen dus van oké, als je vanuit huis naar Amersfoort moet, dan moet je eerst met de tram daarheen naar het station. En dan met de trein moet je daar naar het station van Amersfoort toe.
Mm-hmm.
En dan kan je dus je hele overkoepelende app.
Applicatie.
Ja, precies. Ja. En het Rijksoverheid die heeft hier al jarenlang geïnvesteerd. In geldinvestering. Dus ze hebben 7 pilots lopen met allemaal apps die dus hier iets mee mochten doen. Maar het gaat helaas niet zo heel goed. Dat is heel jammer, want van de 7 pilots zijn er nog maar 3 over.
Hoe komt dat dan?
Ja, dat komt dus omdat eigenlijk... Want het gaat vooral om de deelauto's en deelscooters die er gewoon wat vaker gebruikt worden. Om de ontlasting van bijvoorbeeld het autoverkeer zeg maar in te nemen. Maar ook om bijvoorbeeld mensen minder met OV te laten gaan. Maar het is heel moeilijk om die apps in de lucht te krijgen. Omdat bijvoorbeeld OV-chipkaarts toch wel heel aantrekkelijk zijn. Als in dat het goedkoopste, eigenlijk altijd het goedkoopste alternatief is. Ja. Dus mensen kiezen daar gewoon wat sneller voor. En wat er ook gebeurde is dat je heel vaak van die apps had. Die dan bijvoorbeeld met drie deelscooters bijvoorbeeld geïntegreerd hadden. Dus waarschijnlijk met API's. Maar dat werkte bijvoorbeeld helemaal niet zo goed. Dus het boekingen gingen niet lekker. En dan kon je scooter niet op slot zetten. En het was zo erg dat bijvoorbeeld MyWheels, die deed dus mee in deze pilot. Maar die heeft dus een jaar geleden gezegd de stekker uit alle Maas getrokken. Omdat ze zeiden van wij kunnen niet dan dezelfde service aanbieden als dan mensen direct zeg maar de auto's boeken.
Ik kan me voorstellen dat grote bedrijven er huiverig zijn, want die moeten dan alles consolideren. Moet ergens consolideren natuurlijk. En dan, zeker als je gewoon zelf een bepaalde marktaandeel hebt, moet dat ineens allemaal in één app.
Precies.
Zit je met al die andere partijen, moet je eigenlijk je concurrent zijn.
Ja. En op zich is het niet qua concurrentie is het dan niet echt een probleem. Want dat was al het tweede punt dat die deelbedrijven, of deel mobility bedrijven, die gaven een bepaalde korting aan dat soort Maas-platformen. En dan die Maas-platformen die gaven wel dezelfde kosten als je direct gewoon bijvoorbeeld bij MyWheels een product afneemt. Ah. Dus die kosten daartussenin was dus hun winst. Ja. Alleen die kortingen zijn dus heel beperkt. Dus daar kun je ook niet heel snel blijven doorontwikkelen op de platform. Daar verdien je net niet genoeg geld mee om dat echt te blijven doen. Zeker ook om die deelscooters en zo. Die hebben bijvoorbeeld allemaal nieuwe ontwikkelingen. En die Maas die konden dat gewoon niet overnemen om al die ontwikkelingen bij te houden in een eigen app.
Okay.
Dus die liepen dan ook nog eens heel erg achter. Dus dat werkte gewoon niet zo heel goed.
Nee.
Dus er zijn eigenlijk heel veel factoren waarom het eigenlijk niet zo heel goed werkt. Maar en ik moet zeggen dat ik het zelf ook heb ervaren. Dat ik dan zo'n deelscooter app Maas had. Daarom was ik heel erg geïnteresseerd in. En daarin merkte ik ook dat het allemaal helemaal niet soepel gaat. Met de scooterboeken en... loopt die app weer vast, moet je weer opstarten. Gewoon, het is allemaal gedoe.
Welke app was dat dan?
Dat is...
ik wil niet nemen en shamen.
Nee, dat is... hoe heet het?
Gaat toch gebeuren.
Nee, ik ga het even... Umop heet dat.
Umop. En dat is ook zo'n verzamelapp.
Ja, dat is ook zo'n verzamelapp, ja.
Ja.
Die zitten trouwens niet, had ik wel gecheckt, maar die zitten niet in die pilot. Dus die zijn volgens mij voor
zichzelf.
Maar
wat is dan de meerwaarde van zo'n verzamelapp? Kijk, want nu er bestaan dus meerdere bedrijven die deelscooters aanbieden, bijvoorbeeld. In het geval van het OV is een hoop daarvan... is een stuk privaat natuurlijk, maar ook een stuk overheid. Dus privaat, dat is dan misschien de trein, zou ik zeggen.
Mm-hmm.
Voor een deel. Het is altijd een beetje half-half in Nederland. Het verschilt natuurlijk ook per land, hoe dat in elkaar zit. Maar trams en bussen en zo, volgens mij zijn dat normaal... zit dat in overheidshanden veel.
Ja.
Dus dat is makkelijker om voor hen alles binnen één ding te pakken.
Dat klopt, ja.
Om te combineren, want ze hebben niet per se een winstbejag, weet je. Dus dat er is verder niks... bij. Dus dan kan je daar lekker op door. Ik denk dat het heel lastig is inderdaad. En ja, want de overheid wil dit wel.
Ja. Want
maar waarom
willen ze
dit dan?
Nou kijk, je moet je voorstellen als je eventjes alleen bijvoorbeeld de NS of in Amsterdam 9292 of nou, ik weet niet of Amsterdam, Nederland 9292 zeg maar over
neemt. Heel Nederland anders.
Oh, sorry.
sorry,
nu voel ik heel erg naar de mand. Okay,
we zijn 9 minuten onderweg.
Ook buiten Amsterdam is er OV aan.
Ja,
ja, ja.
Oké, okay, sorry. Ja, nee,
niet,
geloof ik niet. Oké. Okay. Ja.
Nee,
maar je hebt nu wel bijvoorbeeld heel verschillende apps nodig om gebruik te maken van alle soorten reismethodes. Dus je hebt de NS een app nodig om te kijken waar je trein heen gaat. Je hebt de 9292 nodig om je bus te checken. Kijk, je kan
om te
Google
checken? Oh, je bedoelt reisschema's?
Ja, reisschema's, ja.
Maar dat is kan ook allemaal op Google Maps.
Ja, dat klopt. Dus daar
ik gebruik Google Maps voor alles. Als ik hier de metro pak en daarna een bus moet... kan ik met Google Maps.
Klopt. En Google Maps had op een gegeven moment ook zoiets. Dat ze dan zeiden, je gaat met de trein daarheen. En dan kan je een Uber pakken naar bijvoorbeeld je locatie. Dat heb ik ook bijvoorbeeld gezien. Dat zij dat heel slim doen, zeg maar.
Oh, ja.
En dat is eigenlijk wat de overheid daarom heel veel potentie in zag. Is dat als er een paar algemene apps zijn per regio. Ja. Waarin je dit aanbiedt. Dan gaan mensen dus bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld in piekuren. Gaan ze misschien niet meteen de bus pakken die al overvol zit. Maar dan pakken ze even snel een deelscooter die er beschikbaar is. Of wat sneller is bijvoorbeeld. Dus ze willen de druk afnemen.
Dan willen ze de druk?
De druk afnemen van het OV, dus dat er veel mensen te druk wordt. En ook bijvoorbeeld dat ze files willen beperken. En uiteindelijk ook de CO2-doelstellingen willen behalen. Ja, want hoe minder mensen met de auto natuurlijk gaan en met deelscooters, hoe beter eigenlijk voor
ja. Oké. En even resume, wat gaat hier nou mee gebeuren?
Nou,
niks.
Nou, niet. Nou, die pilot gaat dus niet super goed, omdat het gewoon niet zo goed werkt. Dus ik zie het wel. Volgens mij investeren ze er nog steeds in. Het Rijksoverheid heeft ook gewoon een website waarin al informatie, waar al hun onderzoeken over echt apart over deelscooters en deelauto's en wat ze wat voor analyses eruit hebben getrokken. Dus dat vind ik wel heel nice dat ze dat dan allemaal publiceren en wat er daar hun.
Op zich is geen resultaat dan ook resultaat.
Precies, dat denk ik dus ook inderdaad. Dat vind ik ook wel heel nice. Maar ik kon niet echt iets vinden van wat is wel nu het plan. Gaan ze er nog op door of juist niet?
Nee.
Of,
het voelt een beetje als trekken aan een dood paard inmiddels dus.
Ja, een beetje wel. Of dat er misschien, ik kan me ook voorstellen dat misschien apps denken, nou, ik ga dan om mijn eigen houtje verder ontwikkelen bijvoorbeeld. Want het zijn allemaal pilots geweest. En er zijn er nog drie over. Dus misschien dat die denken, we gaan er hier nog mee verder.
Ja.
Nou, misschien dat er, dat er misschien iemand zit te kijken of te luisteren. Dus Ben, of ken jij iemand die graag een grote Maas oplossing wil voor al het OV in Nederland.
Precies.
En de deelmaatschappij wil goede dienst op bewijzen.
Ja, en ik geloof er ook wel in. Ik denk dat dat heel goed werkt. Wat ik net zei over Google Maps, weet je, dat ze dan ook Uber aanbieden van, dan kan je vanaf station daar naar de trein bijvoorbeeld. Ja, ik denk wel dat het een hele goede toevoeging is, maar het is gewoon het is zonde dat de ontwikkeling daarin daar zich achterwege laat.
Ja.
Misschien.
Nee, ja, lastig.
Te lastig. Ja.
Oké.
Dus,
Nou, dan we houden het in ieder geval in de gaten. Misschien dat er toch nog eentje dan eruit springt voor de overheid. Dat het toch gaat lukken. Maar ja, voor nu is het een lastig verhaal. Dus.
En het allerbelangrijkste is, nu weten jullie ook wat Maas is. In plaats van, hè? Dan kunnen jullie gewoon zeggen,
oh
my god.
Het is meer dan een rivier.
Ja.
Of een biertje.
Ja, precies.
Dat is waar, met AI. Ja.
Ja, dan kunnen we
Oké, nou, dankjewel.
Heet het, we praten inderdaad van AI, SaaS, Maas.
We have it all.
Okay. Dan kunnen we verder. Ja. Of dan gaan we verder.
Ja, we gaan verder. Absoluut.
Dankjewel voor deze bijdrage aan. Robert.
Ja.
Ja.
Ik heb wel even een serieus onderwerp, jongens.
Ja, je hebt er een te pakken.
Ja, ik heb er eentje te pakken. Ja, en het gaat over Booking. Booking wordt betrokken in de discussie rondom abortus in Amerika. En daar is eigenlijk iets heel interessants aan de hand. Booking heeft een aandeelhouder. En die aandeelhouder heet Arjuna Capital. En Arjuna Capital is een kleine aandeelhouder van Booking en staat ook echt bekend als een activistische aandeelhouder. Dus eentje die echt flink aan de boom schudt.
Okay.
Want die willen dat Arjuna Capital wil dat Booking meer gaat doen aan het beschermen van hun eigen klanten als het gaat om vervolging rondom abortus. Dit kwam al eerder ook op de agenda bij onder andere Google en Meta. En toen heb ik er zelf niet zo heel veel over gehoord. Maar nu bij Booking is dat op dit moment dus gaande. En wat is er nou precies aan de hand? In Amerika is dus in 14 staten is abortus verboden. Dus er zijn best wel wat vrouwen die dus natuurlijk naar een andere staat gaan om daar dan naartoe te gaan om die abortus daar te plegen. En wat gebeurt er dan als die vrouwen dus worden vervolgd? Dan vragen de opsporingsautoriteiten, die vragen dan informatie over die mensen aan Booking. Bijvoorbeeld, waar waren ze, weet je wel? Waar zijn ze, in welk hotel zijn ze geweest?
Bizar,
ineens in Californië, zeg maar. Ja.
Ja, als een soort steunbewijs in zo'n vervolging van die personen.
Oei.
En Arjuna die zegt nu eigenlijk van, ja, dat daar zitten ook wel schadelijke kanten aan. Het is natuurlijk niet prettig voor de persoon zelf, laten we daarmee beginnen. Maar het kan ook echt schade opleveren voor zo'n techbedrijf zelf.
Ja.
En wat ze eigenlijk willen en wat ze dus ook gaan inbrengen binnenkort in de aandeelhoudersvergadering van Booking, is dat Booking wat terughoudender wordt met het verstrekken van informatie.
Okay.
Dus ze mogen natuurlijk niet, ze moeten meewerken, want dat is nou eenmaal ook de wet. Maar Arjuna zegt, doe dat nou niet, ga nou niet te veel en meer geven dan nodig is. Hou nou ook, doe dat nou niet.
Ja. Wees integer.
Het belangrijkste is eigenlijk hun punt. Het belangrijkste punt is eigenlijk van, geef niet al te veel informatie. En er is eerder al een situatie geweest bij Meta. Dat wist ik helemaal niet, maar dat is niet heel lang geleden. Dat Meta moest ook meewerken aan zo'n onderzoek, waarbij ze dus informatie moesten vrijgeven over iemand die werd vervolgd. Ja. En toen hebben ze een chatgesprek prijsgegeven tussen een moeder en een dochter. En die dochter die was zwanger, die wilde abortus plegen. En toen hebben ze een gesprek gehad over medicijnen en middelen om dat te bespoedigen. En die chat hebben zij dus opgestuurd en aan de opsporingsautoriteiten meegegeven. Nou ja, uiteindelijk is die dochter 9 maanden de cel ingegaan en die moeder 2 jaar. En daar is ook een enorme golf van kritiek opgekomen op Meta. Dat ze dat nooit hadden moeten
delen.
Doen.
Nee.
En dat, dat is dus een beetje het punt van het Arjuna. Wees er terughoudend in wat je en zorg dat je een beleid hebt op het moment dat er zo'n vraag komt. Ja. Maar het is best wel een ding van die bedrijven zijn zo groot. Je hebt ook een soort maatschappelijke. Ja, gaat je maatschappelijke verantwoordelijkheid als techbedrijf? Dat is eigenlijk een beetje absoluut. Natuurlijk de.
En ze hebben ook niet alle macht om zeg maar te zeggen, nee, deze gegevens gaan we niet vrijgeven. Omdat inderdaad in Amerika mag de overheid altijd data inzien. En wat ik me wel afvraag is, misschien dat je het niet weet, maar is dat proberen ze dan bewijs te verzamelen om dan zo'n rechtszaak tegen iemand te. Of zijn ze dan van, we hebben een vermoeden, dus we willen weten of diegene daar is geweest of zo?
Nou, dit is precies. Het is eigenlijk, want het is gewoon toegestaan natuurlijk, ook als je zwanger bent, om gewoon te reizen naar andere staten. En je kunt niet aantonen dat omdat iemand in een hotel zat, dat hij dan ook een abortus heeft gepleegd. Maar dus dat is ook een beetje het vage aan van wat heb je überhaupt aan die informatie? Het zou dan meer zijn als een soort van ondersteunend bewijs in zo'n zaak. Ja. Maar dit is ook een beetje waarom dat Arjuna er zo aan tilt van wat voegt het toe in het proces? Voegt het überhaupt iets toe?
Je kunt gewoon.
Wat zegt dat nou precies over iemand? Maar het zou eerder zijn als een soort steunbewijs van iemand heeft die abortus daar en daar laten plegen. Oh ja, en hij zat ook in een hotel op een kilometer er vandaan. Zoiets zal het zijn.
Wat vreselijk dat je eigenlijk gewoon al zoiets moet ondergaan als vrouw. En dat je dan ook nog eens achtervolgd wordt door de politie. Ja. Om te checken waar je allemaal bent geweest. Ja. Dus het is al privé wat er dan gebeurt. Ja. En dan gaat zo'n recherchezaak, die gaat dan ook nog eens helemaal induiken waar je dan precies geweest en hoe en wat. Dat is toch gewoon echt verschrikkelijk.
Ja.
Het is gewoon, ik bedoel, mensen doen het niet voor hun lol, zeg maar. Het is niet, gaat even langs en dat is gewoon echt verschrikkelijk.
Ja.
Ik opmerkelijk vind wel, is dat Amerika, en dat is misschien niet het hele digitale en zo, maar of dat heeft boekings mee te maken, maar gewoon meer met hoe de rechten daar werkt in Amerika, is dat als er 14 staten zijn die verboden of het verbieden om dat te doen, volgens mij in Europa bijvoorbeeld, mag je wel naar een ander land toe gaan en dan als die regel er zal zijn en daar abortus plegen en dan weer terugkomen. Maar in Amerika gaan ze je gewoon vervolgen.
Ja, dan word je gewoon. Ja
dus dat mag eigenlijk in heel Amerika mag het gewoon niet. Dat is gewoon heel raar, vind ik altijd.
Ja, het hangt er vanaf waar je zwanger wordt. Dat is dan een beetje
waar je woont of vandaan komt of zo.
Exact, ja.
Zoiets.
Ja, maar ik vind dat gewoon gek of zo. Maar.
Ja, omdat het allemaal nog wel binnen één. Je hebt nog wel een soort federale overheid en je hebt een lokale overheid. Dat maakt het heel lastig, denk ik ook.
Maar wat ik vind het
wel goed dat er een aandeelhouder in ieder geval is die hier voorop staat.
Ja. Nou, en het is wat heeft Booking hier nog over gezegd?
Niks. Helemaal niks. Ze hebben gezegd, stem tegen dit voorstel. En de kans dat gebeurt is ook vrij groot. Want die aandeelhouder is een hele kleine aandeelhouder. Niemand zit hier eigenlijk echt op te wachten. Ik denk dat het ook een beetje is van, laten we het gewoon een beetje stemmen
tegen. Maar Booking zelf zegt stem tegen in de zin van, we mogen gewoon die gegevens gewoon delen.
Ja, dus precies. Dus die aandeelhouders zijn natuurlijk meerdere aandeelhouders. En één van die dus dat Arjuna, die wil dit inbrengen in een vergadering. Van, we moeten hier een beleid op maken en er voorzichtig mee zijn.
Oh.
En de andere aandeelhouders hebben gezegd, waaronder Booking zelf ook, stem tegen dit voorstel. Dus de kans dat dit voorstel het haalt is bijna nul.
Nee.
Dus dat is. Maar überhaupt, dus, dat Arjuna
het,
is.
Dus eigenlijk is het advies voor vrouwen in een van die 14 staten, dus zwanger worden, abortus willen plegen in een andere staat.
Boek niet via booking.com.
Dat is het advies. Daar gaan we dus. Ga bij boek gewoon bij de lokale website. Ja. Op, lokaalhotel.com.
Ja, of zo.
Bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Bijvoorbeeld.
Betaal met cash. En Airbnb.com, weet je.
Ja, dat is toch erg dat je daarmee bezig moet houden. Dat is wel heel
maar. Absoluut. Maar dat is dus waar.
En daarom hebben we ook die AI nodig. Want dan gaan we dit in Engels vertalen en verschillende talen. En dan gaan we ook naar Amerika. En dan weet iedereen het.
Precies. Exact, Anne.
Ja, dat staat allemaal op elkaar.
Ja.
Dit is, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Wou je er nog iets over kwijt, Robert?
Nee, niet zozeer. Okay. Hebben we nog tijd?
Oké. Okay. Zit er wat krap.
Nee, dan niet.
Nee, oké. Okay. Nee.
Dan gaan we door.
En let's go.
Dan gaan we naar de volgende, de laatste van mij. Even kijken, waar heb ik hem? Ja. Misschien hebben jullie het al wel gezien in Amsterdam. Jullie wonen natuurlijk allebei in Amsterdam, komen uit Amsterdam. Maar zouden jullie in de rij staan voor een zak patat van 100 meter? Van een half uur?
Nee.
Voor een zak patat?
Nee.
Nou, het moet wel hele goede patat zijn dan.
Ja. Het moet wel hele goede patat zijn.
Ja, dat wel. Ja,
ja dat kan.
Ja, ja. Helaas ligt kwaliteit en populariteit gaan niet altijd samen. Nou wil ik niet zeggen dat Fabelfriet, want daar gaat dit verhaal over, geen goede patat bakt. Dat wil ik absoluut niet zeggen. Het zal vast fantastische patat zijn. Maar zij hebben dus te maken met TikTok-rijen, een fenomeen.
Oh, ja.
Want Fabelfriet, die hebben, zij werden wereldberoemd, zo kan je het eigenlijk wel noemen, via hun promotievideo's op TikTok en in Instagram. Hè, de gelikte, of gelikte, moet ik zeggen eigenlijk, foto's en video's zijn dermate aantrekkelijk dat zelfs mensen uit Amerika ervoor invlogen om ze te proberen, deze zak patat. Het zorgde in ieder geval op de straten van Amsterdam, waar Fabelfriet gevestigd is, voor overlast. Die in dit geval zelfs leidde tot een rechtszaak. Waarbij de gemeente vond dat ze een rij van maximaal 10 mensen mochten hebben voor de deur. Hè, de zaak in de buurt, mensen, omwonenden, hadden daar veel last van. Nou, is dit nou nieuw? Nee, eigenlijk niet. Dit fenomeen bestaat eigenlijk al best wel lang. Dat het viral gaan van restaurants via social media. Is er beleid voor? Nee, ook niet. Ondanks dat het niet nieuw is. Dus daar loopt nog even iets mis. Maar daar komen we zo op. Want eerst wil ik nog even terug misschien naar de OG viral marketeer wat betreft restaurants. Dat is namelijk natuurlijk Salt Bae. Die kennen jullie misschien wel.
Nee, ik dus niet.
Die kennen jullie. Als je hem ziet, dan ken je hem. Okay. Maar Salt Bae, dat is natuurlijk. Dat is eigenlijk een beetje de OG van dit fenomeen. De Turkse slager die met zijn excentrieke zoutstrooitechniek overal op social media te vinden was.
Oh ja.
Deze man.
Dit zegt me wel wat.
Die dan zo staat te strooien met het zout. Nou,
ja,
die kennen we natuurlijk allemaal.
Ja.
Eigenlijk die is al sinds 2017 of 14. Nou ja, al echt flink wat jaren in ieder geval. Was hij overal op social media te vinden. Hè? Altijd met dit, ging ze dat zout er langs. En inmiddels heeft hij meerdere restaurants over de hele wereld. En wordt veel bezochte beroemdheden. Nou, je ziet het wel eens langskomen van dat goud met bladgoud gedresseerde steaks van 800-900 euro per stuk. Nou, hartstikke mooi. Maar hij is dus eigenlijk een beetje de OG. Nou, even terug naar die restaurants. Want wat moet je daar nou mee? Kijk, hij heeft er geen last van gehad. Want hij zit in Dubai. Nou ja, hij heeft geen rijen voor de deur of iets. Je boekt daar gewoon en dan kan je gewoon naartoe. Maar zo'n zaakje in Amsterdam, meerdere zaakjes over in Amsterdam, die hebben daar, vooral de omwonenden hebben daar natuurlijk meer last van. Omdat in Nederland of Europa is het zo dat veel commercie en residentie door elkaar heen gebouwd wordt. Dus je hebt hier een winkeltje, dan heb je veel natuurlijk residentie eromheen. En heb je drie huizen daarboven, daar wonen allemaal mensen, allemaal appartementen. Maar ja, in Amerika heb je dat minder, omdat je daar echt zones hebt. Commerciële zones en residentiële zones. Dus bijvoorbeeld in L.A. had je Catch, die hebben daar minder last van. Nu in Nederland is het dus zo dat zij, dat is die Fabelfriet, is dus nu, die heeft dus ineens een rechtszaak met de gemeente, of tegen de gemeente beter gezegd. Die zeggen, allemaal leuk, maar je brengt zoveel overlast dat dit gaat niet zo langer. Goed nieuws. Recent namelijk, ik denk een paar weken terug of zoiets, kreeg Fabelfriet namelijk voorlopig gelijk van de voorzieningenrechter. Die stelde dat de rijen voor nu geen beperking hoeven te hebben. Maar er krijgt nog wel een staartje, want de echte rechtszaak die komt nog. Maar voor nu inderdaad hoeven ze in ieder geval nog geen aanpassingen te doen. En zij eigenlijk treffen al voorzieningen of treffen al maatregelen voor om deze groepen, die rijen, te beheren. Ze hebben dan van een soort managers, of queue managers, of line managers hebben ze dan. Ze hebben er dan twee die dan die rijen een beetje moeten in toom houden en zo. Dus dat gaat dan over de brug ergens helemaal.
Ja, want ik bedoel, hoe vaak komt dit voor? Ik bedoel, hoe vaak...
Nou, volgens mij gebeurt het in de binnenstad. Want toevallig, ik weet deze rij, dus loop ik elke dag langs ongeveer. Omdat ik daar gewoon in de hoek woon.
Omdat je elke dag dat haalt.
Nee, dat ook. Nee, ik ga alleen voor en na sluitingstijd, openingstijd. En dan haal ik het. Maar nee, maar er is inderdaad, het gebeurt wel veel. Want je hebt volgens mij ook een stroopwafel... bakkerij, waar ook bijvoorbeeld een rij voor staat. Niet zo groot als bij de frietjes, maar wel inderdaad, inderdaad bij de stroopwafels dus bijvoorbeeld weer wel. En wat ik een beetje lastiger aan vind, is dat zeg maar bijvoorbeeld in Florence of in andere steden heb je ook van dat soort rijden. Dat gebeurt gewoon. Dus in Londen heb je ook zo'n bagelzaak. Daar staat ook echt een enorme rij altijd. Precies. Maar het verschil is daarmee is dat sommige zijn ontstaan uit een soort van toerisme, uit blogartikelen. En dan wordt het gewoon verteld en dan ontstaat zo'n rij. Omdat het bijvoorbeeld heel origineel is en heel eigen. Ja. Maar bijvoorbeeld inderdaad zo'n... hoe heet het nou? Ik wilde zeggen...
Fabelsfriet?
Fabelsfriet?
Fabelfriet. Fabel in ieder geval.
Ja, dat is gewoon, dat bestaat, is ook heel nieuw. Ja. Dat is er helemaal niet zo lang. Nee. En het is gewoon, hun doel is waarschijnlijk ook gewoon geweest om een hele marketing zo op te zetten dat iedereen daar langs wil.
Ja.
En dat vind ik dan wel anders dan als het echt origineel en vandaar en gewoon, weet je wel, een familiezaak waar gewoon echt passie in zit. Ja. Dan vind ik het prachtig dat er een rij staat van dat mensen hier speciaal naartoe komen. Maar
waarom vind je dit niet prachtig dan?
Omdat het gewoon, het is nep. Die frietjes zien er gewoon niet uit. Er zit heel veel truffel op.
Oh, een truffel.
Ik weet niet. Ik zie altijd, zeg maar, dan zie je van die toeristen, die halen zo'n frietje en die maken meteen 1000 foto's en zo. En het op zich, het is oké. Okay, maar gewoon omdat ik woon al 10 jaar in die buurt en die zaak bestaat echt niet zo lang, zeg maar. Nee. Dus ik krijg, en dat is misschien een aanname van mijn kant, ik krijg gewoon meteen idee, dit is zo'n tent die gewoon heel erg overgemarketeerd wordt. En dan in één keer staat er een rij en dan krijgt de hele buurt er last van.
Nou, dat is absoluut waar, inderdaad. Dit zijn misschien even aannames, maar niet per se over Fabelfriet. Niet specifiek, omdat ik gewoon niet zeker met zekerheid kan zeggen, maar er zijn inderdaad zaken die gewoon eigenlijk worden gemaakt om TikTok heen.
Ja.
Om Instagram heen. Die worden gemaakt, die worden ingericht, die worden alles aan worden gedaan dat je van top tot teen ze kan dat die Instagrammable zijn. En dan denk ik, dan schiet je een beetje je doel voorbij. Dan ben je niet heel authentiek meer. Dan ben je echt alleen maar bezig met populair worden.
Precies.
En wat voor product je ook verkoopt. Het moet waarschijnlijk iets kleurrijks, iets zijn. En dan ben ik het wel met je eens, Anne. Dan schiet je je doel voorbij. Kijk, je wil eigenlijk gewoon een goed product verkopen. En toevallig kan je daarmee populair worden.
Ja, precies. En dat bedoel ik niet lullig, maar...
En niet andersom.
Ze bestaan niet zo lang naar. Weet je, als je echt authentiek wil zijn en dat de rijden voor jouw zaak echt komen op de manier van ze willen gewoon echt jouw friet proberen. Ja, dan moet je jarenlang dat opbouwen. Dan moet je gewoon inderdaad met mensen gaan praten. Dan moet je gewoon netwerken en weet ik het wat. Met de juiste mensen spreken die over jou jouw zaak gaan schrijven bijvoorbeeld. Dan moet je niet jezelf gaan overmarketeren en dan krijg je inderdaad een rij. Dus het is maar net wie je doelgroep is eigenlijk ook dat betreft. En weet je, kijk, als dat een doel was, dan zag ik echt chapeau, want fantastisch
dat gezegd hebben inderdaad.
Dat
is wel
denk
slim.
Ik. Nou, dan hartstikke goed.
Geinig.
Kijk,
het is heel slim.
Ondernemers. Ja, inderdaad.
Denk ik heb heel veel respect voor als het is gelukt. Ja.
Nou ja, het is eigenlijk heel slim, maar het grappige is als jullie zo hoor, dan is het te slim en backfired dat eigenlijk op zich gewoon.
Ja, voor mij wel een beetje.
Ja. Ja, nee,
jullie
absoluut.
Hebben zoiets van, het is niet meer authentiek daardoor.
Nee, daarom. Nee, klopt. Nee, maar het is maar net.
Het
is maar net, weet je wel.
Interessant.
Maar goed, blijkbaar zijn wij in de minderheid, want er staat wel een rij van 100 meter.
Ja.
Dus het maakt voor ons niet uit.
Ja, kijk,
en wij kunnen onze patatten bij Piet kopen.
Ja, maar ik stel voor dat als jij terug in Nederland bent, Michiel, dan gaan we gewoon
naar Fabel.
Gaan we naar Fabel. Gaan we daar lekker in die rij staan.
Ik heb er nu wel zin
maar niet
in.
Op zaterdag, want dan staat er dus 100 meter.
Nee, dat klopt. Nee, we gaan gewoon even vrijdag naar de podcast
goed.
Gaan we daar even langs.
Dat is goed.
En dan gaan we daar naar de stroopwafelwinkel en dan kijken hoe lang. En wat ik interessant vind, vraag me dat altijd af. Hoe lang duurt het nou eigenlijk echt, die rij? Gaat het nou heel snel?
Ja, dat zal toch wel snel gaan.
Even denken. Ja, dat is een goede vraag. Ik heb dat wel volgens mij gelezen.
Ja.
Want ze hebben ook bordjes neergezet vanaf hier is het nog zo lang. Net als bij een pretpark.
Oh, echt waar. Nog 20 minuten.
Dat is precies wat ik bedoel. Gewoon inderdaad een bordje alsof het een pretpark is. Dat gaat toch helemaal niet om.
Wacht hier. Ze hebben dus inderdaad... En op de brug over de Keizersgracht staan bordjes met wachttijden en palen en linten. Zoals, nou, in ieder geval zeggen ze hier, zoals op het vliegveld. Voor mij is dat meer de associatie met pretpark, maar...
Ja, super interessant. We gaan er zeker heen.
Ja,
zeker
absoluut.
Heen.
Laten we dit
absoluut
doen.
Proberen. Ik ben echt... We zijn dus toch omgeturnd, hè?
Super
slim.
We moeten toch we kunnen wel judgen, maar we moeten het gewoon ervaren.
Sowieso.
Ja.
Dat is goed. Dan koop je friet waar je wil, bij Fabel of bij gewoon een andere patatboer die niet op Instagram zit. Doe wat je wil als je maar aan je patat komt. Jongens, we zijn er doorheen.
Super. Mooi.
Dit was aflevering 3, seizoen 4. Dit was hem dan, de digitale slaggracht van deze week. Bedankt iedereen aan jullie kant in Amsterdam voor jullie bijdrage.
Graag gedaan.
We hebben weer genoten. We hebben Maas gehoord. We hebben hoe zeg je dat? Help me even.
De maatschappelijke kwestie bij Booking. Maatschappelijke kwesties bij Booking.
Ja.
En hoe
daarop Robert. Ja. exact, dat hebben we gehoord. En natuurlijk de friet van Fabel en de Instagrammable allures van dat soort kleine zaakjes. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken eventueel. Vergeet ons vooral niet te volgen op Instagram kanaal Digitale Slagkracht. Er komt natuurlijk ook nog interessante mails en foto's langskomen. Voor nu, tot de volgende Digitale Slagkracht.
Doei. Dankjewel.